Ik wil het met jullie vandaag hebben over opwekking. Nou, dat hebben we al beleefd. Ik heb het in ieder geval in mijn hart net beleefd. Ik voel me gevuld door God. En dat is heerlijk. En ja, het is gewoon fantastisch om te leven met God. En ik wil het daarover hebben. Met leven met God en de wereld winnen voor Jezus. En ik kan me voorstellen dat wij zijn gek van God. En je zou kunnen zeggen, wij zijn fan van God. Nu, fan heeft misschien een iets andere betekenis, maar wij zijn gek van God. Wij houden van hem, wij gaan voor hem. Zijn er hier vandaag ook fans van Bruce Springsteen? Nee. Nou, daar moet je ook zo'n beetje 40 jaar voor zijn. Wie is hier 40 jaar ouder? Nee. Maar ik heb dus zo'n collega en die is helemaal gek van Bruce Springsteen. En hij is boven 40 inderdaad. Maar het is heel leuk, want hij was daar niet fan van. Maar zijn vrouw, die was fan van hem. Nou, zij trouwde, ze gingen samen uit zijn relatie. En dat was zo besmettelijk, dat hij werd ook fan van Bruce Springsteen. En niet zo'n beetje, maar zijn kinderen ook. Die zijn nu 7 en 9. En die zijn ook gewoon gek van Bruce Springsteen. En dat werkt dus aanstekelijk. Waar je voor gaat, dat werkt aanstekelijk. En het is dus zo dat als wij op het werk zitten, dan zitten we met z'n achter op een afdeling, administratie doen we, zitten achter de computer en dan komt er dus een nummer van Born in the USA. Dat hoort dan een beetje op de radio en dan kijken we allemaal naar hem, naar zijn reactie. Dan leest hij helemaal op, dat doet het met hem. Of dan komt weer een nummer van Bruce Springsteen en dan hoor je zo een of andere stem van in de afdeling van jongens, wat een herrie. En dan zie je hem ook kijken. Maar ja, het mooie is dat hij is super gepassioneerd. Nou, afgelopen week heb ik heel wat met die collega, met de pauze ga ik regelmatig met hem lunchen. En afgelopen week heb ik al drie, vier keren met hem gepraat en alleen maar over geloof kunnen praten. Dat is echt fantastisch. Maar ik zei tegen hem van, jij bent al een poosje voor mij, ben jij een inspiratie. Want ik heb er thuis over zitten nadenken en van, hij is voor mij een inspiratie. Want zoals hij voor Bruce gaat, zo zou ik voor Jezus willen gaan. En nog meer. En ik zei dat ook tegen hem. Ik zei van, christenen, als die zo radicaal zouden zijn, zoals jij voor Bruce bent. Zo zou het moeten zijn, dat je er helemaal voor gaat. En hij is ook iemand, die gaat dan, en dan komt er een concert. En dan gaat hij om 3 of 4 uur 's nachts, dan rijdt hij erheen. Dan gaat hij daar liggen bij zo'n stadion of hal. Omdat hij gewoon er op de tijd wil zijn. Nou, maar dat is fantastisch. Kijk, je kan het natuurlijk hebben over idols, hè. Je kan afgoden hebben, maar we hebben allemaal onze dingen waar we passie voor hebben. De ene heeft een passie voor Bruce Springsteen, de ander heeft een passie voor zijn tuin, de ander heeft een passie voor zijn auto. Je hebt natuurlijk een passie voor je man of vrouw of voor je kinderen. En dat zijn allemaal goede dingen, maar het moet nooit boven je passie voor God uitgaan. En God wil de eerste zijn. Hij wil dat jij een passie en een verlangen naar hem hebt. Ik wil met jullie gaan lezen in Romeinen 1 vers 36. Nou, dat staat er niet in, hè? Dan zal het zijn 11. Nou, 10 hoofdstukken verder. Ja, dat gaat net. Ah, gelukkig. Romeinen 11, vers 36. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Amen. En dit is zo'n fantastische tekst. Want uit hem, wij allemaal zijn uit hem. En er staat ergens in de Bijbel, staat, wij zijn door hem geschapen en tot hem geschapen. God heeft ons gemaakt, zoals we hier zitten, voor zijn glorie. Dat hij van ons kan genieten, dat wij kunnen genieten van hem en wat hij ons natuurlijk gegeven heeft. Maar wij zijn uit hem. Wij zijn door hem. Wij leven door hem. God leeft in ons, de Heilige Geest leeft in ons en we leven door hem. Door hem ontvangen we kracht, blijdschap, liefde. Kunnen we ons laten vullen tijdens de zangdienst in de schuilplaats. Door hem leven wij. En tot hem zijn alle dingen. Wij zijn voor zijn glorie gemaakt. En vaak als we naar ons eigen leven kijken, dan kunnen we zo druk zijn met allerlei dingen, dat we gaan leven tot de glorie van onze auto, tot de glorie van onze hobby, tot de glorie van Bruce Springsteen, tot glorie van iets anders dan God. En dat moet zo niet zijn. Wij zijn gemaakt tot zijn glorie. Om hem te eren, om hem te verhogen, om te genieten van ons leven met hem. En he, iets mooi, hè? Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We kennen ook allemaal wel het verhaal van Martha en Maria. Nou, Martha had een huis en Jezus kwam op bezoek in het huis. En Martha was heel druk aan het dienen, aan het helpen, allerlei dingen aan het regelen. Maar Maria, die koos de beste plek. En daar hebben we er net ook over gezongen. Aan uw voeten, Heer. Maria die koos ervoor om aan de voeten van Jezus te zitten. En daar tijd te nemen om bij hem te zijn. En om te luisteren naar de woorden die hij zou spreken. En Maria maakt zich druk om allerlei dingen. Allerlei zaken. Was goed hoor wat ze deed. Dienen. Maar er waren allemaal dingen waar zij druk mee bezig was. En zij nam niet de tijd om aan de voeten van Jezus te zitten. Nou op een gegeven moment... Begon Martha zich te irriteren aan Maria. Want ja, die deed niks, die zat maar aan de voeten van Jezus. Dus Martha zegt tegen Jezus, Jezus, maakt u zich er niet druk om dat Maria aan uw voeten zit en niets doet en ik moet al het werk hier doen. En dan zegt Jezus tegen Martha, Martha, je maakt je druk om heel veel dingen. Maar niets is belangrijk, maar één ding is belangrijk. En dat is... het deel wat Maria had gekozen. En als je die tekst gaat bekijken, dat hoef je niet te bekijken, maar het staat in Lucas 10 vers 40. Daar geeft Jezus dus aan van, Martha, Martha, je maakt je druk over vele dingen. Dus je kan je druk maken en bezighouden met, ook wij, met allerlei dingen. Maar weinige dingen zijn nodig, zegt Jezus. Dus heel weinig dingen zijn echt nodig in het leven. Maar dit ene ding is belangrijk. En dat is wat Maria deed. Aan de voeten van Jezus zitten en naar hem luisteren. En dat geldt ook voor ons. Dat wij aan de voeten gaan zitten bij Jezus en naar hem luisteren. En als ik naar mijn eigen leven kijk, dan weet ik dat er zoveel dingen zijn die mij bezighouden en mij van God afhouden om het belangrijkste en het goede deel te kiezen. En je kan je voorstellen, dan, nou, zo gaat het bij mij dan. Dan denk ik van nou, vanavond ga ik stille tijd houden, dan ga ik bidden. Maar dan komt iets anders op het pad. En dan schuift Jezus aan de kant en dan ga ik iets anders doen. En ik denk dat we dat allemaal kennen. En eigenlijk, als ik kijk, dat Jezus verliest het bijna altijd bij mij. En ik sta hier zitten preken, maar Jezus verliest het bijna altijd voor mij. Als iets leuks te doen is, of als er misschien een vriend komt of een kennis, bijna altijd verliest Jezus. En ik denk dat ik niet de enige ben, daarom zeg ik het ook gerust. Ik hoef me niet even te verbergen. Ik weet hoe het gaat. Jezus is vaak nummer 2 of 3 of 4. En ja, dit is gewoon een heel serieuze boodschap ook. En dit is al 1000 keer gesproken tot jullie. En je hebt het al zo vaak gehoord dat je moet tijd met God hebben. En dan denken we, ja, dat moet ook inderdaad. En nu denk je ook, ja, dat moet ook inderdaad. Maar nu wil ik je nog een keer op je hart drukken. En ik hoop dat ik je prikkel zelfs. Ik hoop dat je het voelt in je hart. Dat God wil de eerste plaats in jouw leven. En je kan niet met smoesjes komen van blablabla en blablabla. God wil de eerste plaats in je leven. En het wordt gewoon tijd dat ik en jij dingen aan de kant zet. Gewoon die auto laat staan, die televisie een keer uitdoet en gewoon tijd voor God neemt. En ik hoop je echt te prikken. Prik, prik, prik. Ik hoop je gewoon te prikken, dat je het voelt. Het is, ik wil het vanuit God vertellen. Het is niet belangrijk of jij de moeite mee hebt of niet moeite mee hebt. Laat het maar lekker voelen. God wil de eerste plaats in je leven. En al het andere wat je daarbuiten doet, is allemaal vuilnis. Het is gewoon vuilnis. Als God niet de eerste plek hebt, dan gaat het allemaal mis. Dan werkt het niet. Dan ben je met verkeerde dingen bezig. En ik denk dat het gewoon even goed is om erbij stil te staan. Ik kan direct doorlopen, direct weer verder gaan het preekje. En dan gaan we naar huis en we gaan hetzelfde patroon verder. Maar ik wil dat je tot je doordenkt, God wil de eerste plaats hebben. En je zal dus gewoon keuzes moeten maken. Want Jezus zei tegen Martha, Maria heeft het beste deel uitgekozen. Zij koos daarvoor. Maria heeft bewust gekozen om het goede deel te kiezen. En Martha koos bewust om het minder goede deel te kiezen. En dus ligt nu allemaal voor ons die keuze. Van jij weet, ook als je naar huis gaat, de komende week wat jij doet. Jij kiest bewust. Kies jij voor iets? Ja, of je kiest bewust voor het goede deel, voor Jezus. En ik wil je gewoon aansporen om gewoon tijd te gaan nemen. Het is inderdaad een drukke tijd. En op je werk kan je druk hebben, op school kan je druk hebben. En voordat je het weet zit je agenda helemaal vol met barbecues en alle lekkere dingen die je moet doen, dat nu het lekker weer wordt. En daarom is het belangrijk om dingen te plannen. Plan gewoon een afspraak met God. Zet gewoon een keer in je agenda, maandagavond, afspraak met God. Doe dat gewoon een keer. Doe dat gewoon. En dan is het, ik bedoel, dat is net als met een vriend of zo. Dan zet je ook in je agenda afspraak met Jan. Nou, maak een keer een afspraak gewoon met God. En die is gewoon gereserveerd. En als iemand belt, zeg je, ik heb een afspraak met iemand. Maar je moet het doen. Ik geloof dat als wij naar opwekking willen hebben, als je werkelijk serieus met God het wil doen, dan zal je die goede keuze moeten maken. En het zou toch verschrikkelijk zijn als je over 30 jaar hier nog steeds in de gemeente De Schuilplaats zit. En tijdens de dienst doen we allemaal blij mee en allemaal goed ons best en blablabla. Niemand kan, we kunnen van elkaar niet zien waar je mee bezig bent. Maar thuis, als je jezelf onder loep zou nemen, kies je nog steeds het deel van Martha. Dat wil je niet. Je wil gewoon dat je leven verandert en dat jij, net als Maria, het beste deel gaat kiezen. Dus schrijf het op. Plan aan afspraken met God. Of zet gewoon een goede aanbiddings-cd op. Ga lekker zitten in je kamer. En wat we hier hebben gedaan. Tijd voor God nemen. Ga zingen. Ga gewoon in zijn tegenwoordigheid zijn. En ga van hem genieten. Maar het is iets waar je bewust voor moet kiezen. En waar je doorbreken. En ik denk dat in deze tijd waarin het druk is. Kijkt God naar mensen die gewoon zeggen. Ik wil anders zijn. Ik wil doorbreken. Laat het me niet meer gebeuren. Ik wil doorbreken. Ik wil mijn leven veranderen. En het is goed ook om met elkaar te praten als je er moeite mee hebt. En ik zei het al. Bij mij verliest Jezus vaak ook. En daarom is het goed om er met elkaar over te praten. Van hoe doe jij dat? En hoe kunnen we elkaar aansporen en helpen? Of spreek een keer met elkaar af. Dat je samen gewoon tijd gaat nemen om samen te bidden voor dingen. Samen God gaat aanbidden. Maar ga er iets mee doen. Amen. Amen. Ook in aanbidding, en wat ik al daarnet zei van, daarnet zongen we nou wel 30, 40 keer, vul mij, vul mij, vul mij. En dan denk je, moet het nou? Ja, het moet kennelijk. De Bijbel zegt, wees vervuld van de Heilige Geest. Het is gewoon heel Bijbels. En wat houdt ons terug, hè? Wat houdt ons terug om helemaal uit ons dak te gaan voor God? Wat houdt ons terug om hem te aanbidden, om helemaal voor hem te gaan? In Openbaringen, in de brief van Openbaring, daar zegt Jezus 4 keer, ik ben de eerste en de laatste. En dat zegt hij tegen verschillende gemeenten, dus heel bewust, ik ben de eerste. En dat is het verlangen van Jezus. Hij wil dat constant zeggen, hij wil het ook tot jullie zeggen, dat is de schuilplaats. Ik ben de eerste en hij wil de eerste zijn. Hij wil niet genoegen doen, hij kan niet genoegen nemen met minder dan de eerste zijn. Zijn naam is dat. Hij zegt, ik ben de Alpha en de Omega. Hij is de eerste, dat is zijn naam. En hij verdient alleen maar de naam, de eerste. Op het moment dat wij iets anders met hem doen, dan ik kan wel zeggen, hij heet de eerste. Ja, we maken gewoon van hem de tweede. Dus de tempel is waar een sticker op, Jezus, tweede. Ja, dat wil God niet. Hij wil de eerste zijn. Openbaring, wil ik met jullie lezen, Openbaring 2. Nou is het wel juist, hoor. Heel bekend stukje tekst. Wordt vaak aangehaald als we het over de eerste liefde hebben en radicaal voor God leven, voor Jezus gaan. Maar er zijn altijd weer nieuwe dingen uit te halen. En dan staat er in de Openbaring 2, schrijf aan de engel der gemeente te Efeze. Dit zegt hij, die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de 7 gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en inspanningen en uw volharding en dat gij de kwade niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt. Die zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. en dat gij hen leugenaars hebt bevonden. En gij hebt volharding en hebt verdragen om mijn naams wil, en gij zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt, en bekeer u en doe weder uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, en niet gij niet bekeert. Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is. Nu staat in vers 2, er staat, ik weet uw werken, en inspanning, en uw volharding. Nou, fantastische dingen toch? Werken, inspanning en volharding. Daar zijn we ook allemaal heel goed in. Hard werken voor God, veel dingen doen voor God, inspannen voor de Heer. Nou, dat is geweldig. Dat zegt Jezus ook, hè? Het is een bemoediging. Jezus houdt van de gemeente en hij vindt het fantastisch. En dat gij de kwade niet hebt kunnen verdragen. Dus dingen die kwaad waren, daar hebben ze zich van afgewend. Ze hebben zich afgewend voor leugenaars. En vers 3. En gij hebt volharding en hebt verdragen om mijn naams wil. En gij zijt niet moedig geworden. Deze mensen hadden vervolging. En ze hadden volharding. Ze hebben het gewoon verdragen en ze zijn niet moedig geworden. Die hadden karakter, die gingen voor God. Weer een bemoediging, moet je je voorstellen. Volharding hebben ze gehad. Om zijn naams wil. Dus bemoedigingen zijn dat. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe weder uw eerste werken. Dus Jezus bemoedigt de gemeente met de dingen die geweldig gaan, maar hij wil gewoon iets van zijn hart zeggen. En dat is de eerste liefde. En vers 5, gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt. Dus je kan allemaal werken voor God doen. Je kan voor zieken bidden, je kan preken, je kan mensen in nood helpen, je kan mensen eten geven, kleding geven, geld in de collecte geven. Allemaal goede dingen, stoelen klaarzetten, bier met team, alles wat we kunnen doen. Allemaal goede dingen. Maar dan nog, als je die eerste liefde niet hebt, dan zegt Jezus, gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u in weet uw eerste werken. Dus je kan alles doen voor God en je kan ook met alle dingen in je leven bezig zijn, maar als je de eerste liefde niet hebt, dan ben je van grote hoogte gevallen. En ja, zo zien wij het vaak natuurlijk niet. Maar zo kijkt God ernaar. Je bent van grote hoogte gevallen. En hij wil gewoon dat je je omkeert en het serieus neemt en met hem gaat leven. Hem de tijd geeft, hem liefde geeft en aandacht. Ja, dat is het verlangen van Jezus. Dat hij de eerste is. Dat we aan zijn voeten staan. En Vader, ik wil gewoon vragen dat u ons allemaal opnieuw vervult met het verlangen om tijd te nemen, om u te zoeken, om bij u te zijn, om niet altijd maar weer bezig te zijn, maar tot rust te komen bij u. Dat we thuis zijn, dat we niet deze preek in de prullenbak gooien, maar dat we zullen gaan nadenken, wat hier in openbaar nadenken, tijd voor nemen en keuzes gaan maken. Omdat we het serieus met u nemen. Want we u willen laten zien dat we het serieus met u nemen. En dat u onze eerste liefde bent. Amen. Nou, dan wil ik. Dat was deel 1. Leven van God. Nou, deel 2. De wereld winnen voor Jezus. En dan wil ik jullie een filmpje laten zien. Dat is het eerste filmpje. Maar ik dacht, ik moet het jullie niet onthouden. Ja, dit zie je gewoon niet op het nieuws. Dan krijg je niet te zien van wat God doet. En dat God machtig is. Dat zijn heerlijkheid over de aarde gaat. Dat zijn geest waait. En ja, dat hij wonderen doet. Dat hij mensen zijn koninkrijk binnenbrengt. En onze pers wil er niks van weten. Maar dit is niet één iets wat gebeurt. Maar over de hele wereld. En allerlei, in Afrika op grote schaal. En op Zuid-Amerika gebeurt dit constant door. Dat God grote dingen doet en dat hele plaatsen veranderen. En het is doordat hier in Nigeria bijvoorbeeld was in een bepaald gebied was oorlog geweest. En dat, dan kwam er dan Zulke diensten werden dan gehouden. En je kan het voorstellen, als er oorlog is geweest, dan ligt je hele land uit elkaar. En dan is er argwaan naar elkaar en strijd. En je kan niet meer, je weet niet meer hoe je met je buren moet omgaan met mensen uit de omgeving. En er komt dan zo'n een campagne en dat verandert totaal de sfeer in de omgeving. Omdat Gods glorie dan gewoon gaat waaien in zo'n land. En mensen weer opnieuw gevuld worden met Gods tegenwoordigheid en Gods liefde. Maar God is groot en het bemoedigt mij weer constant als ik zulke dingen zie. Dat God is bij macht om grote dingen te doen. En ja, soms denken wij natuurlijk, ja, maar dat is Afrika en dat kan in Nederland niet. En het kan natuurlijk wel in Nederland, want God is niet kleiner hier dan dat hij daar is. Ik wil even met jullie Psalm 96 lezen. Psalm 96. De heilstijd voor de volken. Zing de Heere een nieuw lied. Zing de Heere, gij ganse aarde. Zing de Heere, prijs zijn naam. Boodschap zijn heil van dag tot dag. Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid. Onder alle naties zijn wonderen. Want de Heer is groot en zeer te prijzen. Geducht is hij boven alle goden. Want alle goden der volken zijn afgoden. Maar de Heer heeft de hemel gemaakt. Majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht. Sterkte en glorie is zijn heiligdom, in zijn heiligdom. Geef de Heere, gij geslachten der volken. Geef de Heere heerlijkheid en sterkte. Geef de Heere de heerlijkheid van zijn naam. Brengt offer en komt in zijn voorhoven. Buigt u neder voor de Heere in heilige feestos. Beef voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. Zegt onder de volken, de Heer is koning. Vast staat nu de wereld, zodat zij niet wankelt. Hij zal de volken richten in rechtmatigheid. De hemel verheugt zich, de aarde juichen, de zee bruisen en haar volheid. Het veld en al wat erop is, verblijdt zich. Dan zullen alle bomen des wouds jubelen voor de Heere, want hij komt. Om de aarde te richten, hij zal de wereld richten in gerechtigheid. En de volking is in trouw. Nou, God is dus groot. Hij is geweldig. En ik wil hier gewoon een tweede filmpje laten zien wat God kan doen in Nederland. Op die andere laptop moet het doen. Even kijken. Ja. Nou, God kan geweldige dingen doen door zijn geest. Ook in Nederland. Het begint allemaal met onze relatie met de Heilige Geest. Daar begint het mee. Onze relatie met God, maar ook onze relatie met de Heilige Geest. God wil ons allemaal gebruiken waar we zijn. En ik wil met jullie lezen, ik wil met jullie een aantal teksten doornemen. En we beginnen in Johannes 16. Johannes 16, vers 7. In de evangelische kringen hebben wij... Wij zeggen altijd, je moet een persoonlijke relatie met God hebben. En dan kijken we misschien wel eens naar misschien bepaalde stromingen om ons heen. Waar heel erg wordt gericht op regels en tradities. En waarin dan de persoonlijke relatie met God op de achtergrond gaat of verdwijnt. En het is inderdaad heel belangrijk om een persoonlijke relatie te hebben met God. En in de Bijbel staat ook van dit nu is het eeuwig leven. Dat zij u kennen en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus dat we God kennen en Jezus Christus. Dus we moeten ook een persoonlijke relatie hebben met Jezus. En dat is voor ons helemaal niet vreemd. Dat is heel normaal. We praten met Jezus en we praten met God. Maar dan komt de Heilige Geest. En als ik zeg van we moeten een persoonlijke relatie hebben met de Heilige Geest. Dan voelt dat nog een beetje onwennig. Dan is dat soms nog een beetje zweverig. Maar we moeten een persoonlijke relatie hebben met de Heilige Geest. En in Johannes 16, vers 7, daar staat, hè, toen Jezus dus bijna ging de hemelvaart, toen Jezus bijna van de aarde dus naar de hemel ging, naar zijn vader, toen zei hij, doch, ik zeg u, de waarheid. De waarheid, fantastisch dat Jezus dat even bij zegt. Daar kunnen we niet omheen. Het is beter, voor u dat ik heen ga, want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen, maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. En daar hebben we natuurlijk al vaak in een preek gehoord, dat de Heilige Geest is dus niet minder dan Jezus. Het is zelfs beter dat de Heilige Geest, of dat Jezus zou gaan, en dat, want dan kon hij de Heilige Geest zenden. Dan kon de Heilige Geest met ons allemaal in ons hart wonen. Maar we hebben dus niet een minderwaardig iemand gekregen die in ons hart woont. Nee, de Heilige Geest is geweldig, hij is fantastisch. En we denken van ja, als ik nou in de dagen van Jezus had gewoond en ik liep onder de discipelen met Jezus mee, dan had ik alles kunnen vragen, dan had ik de wijsheid gekregen, had ik alles kunnen hebben. Nou, Jezus zegt van, het is beter dat ik heen ga, dus hij geeft niets minders. En dat, zo is het gewoon. Johannes 14, vers 16. Daar staat, en ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. Dus hij geeft ons de Heilige Geest is een trooster. Om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Jezus zegt dus tegen ons, gij kent hem, maar hij blijft bij u en hij zal in u zijn. En dat is hoe Jezus het ziet en hoe de verwachting is. En wij kunnen de Heilige Geest gaan leren kennen, dat we hem werkelijk kennen. Niet dat je precies alle Bijbelteksten kan opnoemen van wie hij zou moeten zijn. En hij is God en hij hoort bij de drie eenheid en blablabla en alle teksten kan opnoemen. Nee, dat je hem persoonlijk kent en ervaart in je leven. Want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. De Heilige Geest leeft in ons. God is nooit dichter bij ons geweest dan nu dat de Heilige Geest in ons woont. Hij kan niet dichterbij komen, want hij zit in ons. En dat is een waarheid, een feit, maar dat kan ook reëel worden dat je dat gaat ervaren. Dan heb ik even kijken. Dan vers 25 van hoofdstuk 14. Daar staat, dit heb ik tot u gesproken, terwijl ik nog bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen, al wat ik gezegd heb. Hè, dat is dus wat ik net zei, van, dan hopen we toch maar dat Jezus bij ons was, want die kon ons allemaal dingen vertellen en leren. Nou, als de Heilige Geest komt, dan zal die u alles leren. En u te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. Dan gaan wij naar hoofdstuk 16. Zeg ik dat goed? Nee, sorry. We gaan naar hoofdstuk 15 en dan vers 8. Hoofdstuk 15 vers 8. En als hij komt, de Heilige Geest, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Als de Heilige Geest dus reëel in je leven wordt en je geeft hem ruimte en je bent vrij om vol te zijn van hem en niet vol van jezelf, dan kan hij door jou heen gaan werken. En als hij door jou heen werkt, dan kan hij door jou heen de wereld overtuigen van zonder gerechtigheid en oordeel. En dan vers 12, 16 vers 12. Nog veel heb ik u te zeggen, maar je kunt het thans niet dragen. Dus Jezus wil ze eigenlijk allerlei dingen nog uitleggen. En misschien van zo, bepaalde dingen moet je misschien zo doen en vergeet dit niet en dat. Maar Jezus dacht, dat heeft geen zin dat ik ze nou een heel boekwerk ga meegeven met allemaal informatie. Dus ze zei, doch, wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, dus de Heilige Geest die zal spreken tot ons, maar al wat hij hoort zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Dus hij zal ook toekomstige dingen openbaren aan jou. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom zeg ik, hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. Dus de Heilige Geest, hier is er Jezus. Al wat de Vader heeft, is het mijne. Dus alles wat de Vader heeft, is van Jezus. Maar daarna zegt Jezus, de Heilige Geest neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. Dus alles wat de Vader heeft, dat kan hij aan ons geven. En dat ga je concreet ervaren in je leven als je tijd apart zet en gaat luisteren naar de Heilige Geest. Als je met hem praat, vragen stelt en misschien hoor je niks terug. Maar ja, ik wil je gewoon zeggen, ga met hem praten. Ga gewoon dingen vragen, ga praten. Ook al zegt hij niks terug, ga praten. Ga tijd met hem doornemen. En dan komt de dag dat hij wel duidelijk dingen aan je zal gaan vertellen. Dat je zijn stem duidelijk gaat verstaan en gaat zien. En ik heb, ik denk 2003 was of zo, 2002. Dacht ik van, ik ga een studie maken over de Heilige Geest. Ik wil dat gewoon een keer uitzoeken. Dus achter de computer gaan zitten. Nou, en ik denk dat ik zo'n 40 uur ongeveer bezig ben geweest met die studie. Maar ik kan je voorstellen, dan ben je dus dagen en dagen, allerlei momenten en uren ben je ermee bezig. En ja, door de hele Bijbel heen gaan en dingen bekijken. En daar ging iets met mijzelf gebeuren. Als je daar zo mee bezig bent, dan wordt het allemaal helemaal reëel. Dan gaat opeens allerlei twijfels en dingen veranderen. En ik was helemaal versteld van hoeveel de Heilige Geest doet en wat hij allemaal doet. En als we begrijpen dat hij de plaatsvervanger is van Jezus. Alles wat God niet doet, gaat door hem heen. En bijvoorbeeld van, wij worden door hem in het lichaam van Christus toegevoegd. Hij maakt ons een nieuwe schepping. Hij maakt ons wedergeboren. Hij is het die ons vult. Hij geeft ons kracht. Hij geeft ons liefde. Hij praat tot ons. Je kan oneindig doorgaan wat de Heilige Geest allemaal in ons leven wil doen. En dat veranderde mij gigantisch. En ik werd helemaal vol van. Ik werd helemaal enthousiast van. En ik denk dat jullie het allemaal wel eens. Als je misschien een film hebt gekeken. Of iets. En je vindt het fantastisch. Of je bent op een feest geweest. Of iets. In ieder geval wat excited was. Dat je dan s'avonds bijvoorbeeld niet kan slapen. Omdat je te druk gemaakt hebt. Nou, dat had ik toen in die periode. Gewoon een aantal keer nachten. Ik kon gewoon niet slapen. Ik was er gewoon te vol van. En te enthousiast van hoe geweldig de Heilige Geest is. En hoe reëel hij is. En toen heb ik in de bezuinigingstijd op de jeugd, heb ik het daarover gehad, over overgave aan de Heilige Geest. En ik ging het vertellen en achteraf kwam er een jongen, die was te laat, dus die was niet bij geweest. Maar hij vroeg me, ja, waar heb je het vandaag over gehad? En ik ging dus vertellen over je overgeven aan de Heilige Geest. En dat ik dus ja met die studie was bezig geweest en zoveel tijd met God doorgebracht had. En hoe reëel het was geworden. En dat raakte hem enorm diep. Hij begon in die bar, begon hij gewoon te huilen. En hij zei, wat je zegt, dat is zo krachtig en dat wil ik ook. En dat is gewoon fantastisch, dat een volheid er kan zijn en dat een ander dat proeft en merkt. En ik geloof als wij vol worden van God, vol van zijn geest, dat zijn volheid eruit komt bij ons. En er staat van, dat zei Karsten ook, van dat de stromen van levend water zullen uit ons komen en opborrelen naar buiten. En dat, ja, stromen van levend water, wat is dat nou, stromen van levend water? Maar dat is alles wat God heeft. En dat is dus zijn liefde. Komt door ons gewoon stromen tot mensen. Wat je zegt, zijn vrede, die komt gewoon op naar iemand toe. Zijn liefde. Er zijn uit de geschiedenis zoveel voorbeelden van mensen die, christen die gewoon op straat liepen en gewoon langs iemand lopen. En dat die persoon gewoon van Gods tegenwoordigheid wordt overtuigd. En van Gods liefde. En het is niet dat ik daar alleen maar naar gaat streven. Van dat moet ik nu ook hebben. Maar je strekt je uit naar Gods geest. En geeft hem ruimte. En dan kan alles gaan gebeuren in je leven. Dus ik wil je aansporen om vol te worden van hem. Om tijd met hem te hebben. Is de laptop doet het. Ik wil nog een aantal teksten zo met jullie gaan bekijken. Maar Ik geloof dat God, die kijkt uit naar ons. En we hebben het al net gelezen in Psalm 96. Van verkondigd dat God is koning. En dat de hele aarde juicht. En dat is Gods verlangen. En dat is Gods droom dat wij zo zijn. Zo gevuld van hem. Dat wij dat kunnen uitdelen aan de wereld om ons heen. En waarom zouden we... Doet je het? Waarom zou er een andere generatie zijn die dat moet opknappen of moet doen? Waarom zouden wij niet de generatie zijn waar de God doorheen werkt? En in de Bijbel staat een tekst en er staat... Sinds de dagen van Johannes de Doper... Toe breekt het koninkrijk de hemelen zich baan met geweld en geweld naar schrijpen naar. Dus het koninkrijk van God breekt baan en gewelden naar schrijpen daarna. En zitten er hier geweldenaars in de zaal die ernaar gaan grijpen? Of laten we het aan ons voorbij gaan? Jij kan een wereldveranderaar zijn. Jij kan iemand zijn waar de God werkt. En God heeft jullie nodig om een geweldenaar te zijn voor hem. Maar het komt dus niet vanzelf. Je moet er naar grijpen en het vasthouden en ervoor gaan. En nou, wat ik al zei over dat vol worden van God. Er is niks geks om het uit te schreeuwen, het uit te roepen. Totdat je helemaal gevuld bent. En zo is het ook met dit. Dat je God zoekt en de tijd apart zet. Je zegt, Heer, ik wil gebruikt worden. Ik wil ik wil een wereldveranderaar zijn. Gebruik mij, gebruik mij, gebruik mij. En dan, tijdens de aanbidding, ik werd gevuld. Ik voel dat, ik denk dat jullie het, veel van jullie het hebben. Komt gewoon omdat je hebt uitgestrekt naar God. En hij vult je met zijn vrede, zijn liefde, alles wat hij heeft. En zo is dat ook hiermee. Strek je net zo uit naar God. En dat je heerlijk vervuld wordt met hem. En dat je zo vol van hem bent dat gewoon zijn glorie door je heen gaat werken naar de wereld om je heen. En dat is niet de bedoeling om het hier te houden. Kijk, je kan het voorstellen, als de kraan van God staat open. Nu vandaag stond hij open in deze zaal. En Gods geest waaide door de zaal. En het zou niet goed zijn als bij ons de kraan dicht draait en dat het daar blijft. Geeft en u zal gegeven worden. En als wij gaan geven, dan gaat het meer stroom en meer en meer en meer. En dan kunnen we dingen beleven. Tjonge jongen. Er staat ook in de Bijbel van... De wereld wacht op het openbaar worden van de zonen en dochters van God. En dat is voor ons. Nou, ik ga natuurlijk direct gebruik maken van 5 juli. Dan hebben we een evangelisatieactie. Dus als jullie willen meedoen, kun je... Er staat ook in het gemeenteblaadje, in het nieuwsje. Kan je gewoon, over 2 weken kun je opgeven. En dan kun je 5 juli lekker meedoen. Dan gaan we de straat op. Dan gaan we mensen gesprekken aandoen. We gaan ook van tevoren een tijd van gebed hebben. En we gaan ook gewoon met mensen bidden als we mensen tegenkomen die misschien iets hebben, een nood of ziekte. We gaan uitstappen in die dingen om door te breken, omdat we moeten het grijpen. We kunnen het niet laten liggen. Maar ik wil met jullie gaan naar Matteüs 10 vers 1. Matteüs 10 vers 1. En we gaan gewoon een paar teksten bekijken om te kijken wat God voor ons heeft en wat wij kunnen doorgeven. Maar wat we niet hebben kunnen we niet geven, maar wat we hebben kunnen we geven. En in Handelingen staat trouwens zo'n tekst van, er zit zo'n man geloof ik verlamd ergens bij een poort en die komt dan langs en dan... het komt het verhaal op neer dat die man zit er te belen. Die wil eigenlijk geld hebben. Maar dan zeggen de discipelen van goud en zilver hebben we niet. Maar wat we hebben, in de naam van Jezus, wees genezen. Dus goud en zilver hadden ze niet, konden ze gewoon toen niet geven. Maar wat ze hadden, in de naam van Jezus, wees genezen. En ik wil jullie gewoon, we gaan gewoon kijken wat wij hebben. En dat is dus niet iets wat je... 10 keren moet bidden dat God het je nog gaat geven, maar dat is in jou en dat heb je. Alleen je moet het gaan uitdelen. Dus Matteüs 10 vers 1. En hij riep zijn 12 discipelen tot zich en gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen. Dus Jezus gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen. En dat gaf hij ze. En wij zijn misschien gewend om ons geloof op te bouwen. En dat moet ook. We moeten ons geloof opbouwen en dan moeten we het proclameren. Maar we moeten nooit vergeten dat het is iets wat God ons gaf. En het is niet zo dat als ik maar 1000 keer zeg van... Gods genezende kracht werkt in mij en Gods genezende kracht werkt in mij. Dat het dan of zo gaat werken door een of andere toverformule. Zo werkt het niet. Maar je moet gewoon weten wie je in God bent. Vanuit je relatie, vanuit je tijd met hem. En dan weet je dat hij jou die macht gegeven heeft. En dan gaan we kijken naar Matteüs 10 vers 7, een paar versen verder. En daar staat, gaat en predikt en zegt, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dan komt er een bevel, geneest zieken, dat is leuk hè, een bevel om zieken te genezen. Wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit, om niet het ga je het ontvangen, geef het om niet. Dit is gewoon een opdracht dat Jezus zegt tegen die 12 discipelen. Jullie gaan gewoon uit, gaan gewoon naar allerlei plaatsen. En het is gewoon een opdracht om gewoon de zieken te genezen. Doden op te wekken, melaatsen te reinigen, boze geesten uit te drijven. En om niet heb je het ontvangen en geef het om niet. Dan wil ik nog met jullie gaan naar Lucas 10. Daar staat de uitzending van de 70. En er staat, even kijken. Daarna wees de Heere nog 72 aan en hij zond hen 2 aan 2 voor zich uit naar alle steden en plaatsen waar hij zelf komen zou. Dus Jezus, die neemt 70, hier zet tussen haakjes 72 mensen uit. 2 aan 2 stuurt hij ze, dus laten we zeggen dat hij in Culemborg is. Jezus neemt 70 van ons. En dan stuurt jullie 2 aan 2 naar Beuzegem, naar Vianen, alle omgevingen hier. 2 aan 2. En dan zien we in vers 9, wat Jezus zegt. En geneest de zieken die er zijn en zegt tot hen, het koninkrijk Gods is nabij u gekomen. Dat is weer zo'n opdracht. En geneest de zieken die er zijn. Dus niet zoiets van... misschien is het nog niet de tijd voor die persoon om genezing te ontvangen. Misschien moeten we iets nog aan het geloof doen. Het was gewoon de opdracht van hun. Ga naar die plaatsen toe en genees de zieken die er zijn. En dat konden ze ook alleen maar doen omdat ze die opdracht hadden gekregen. En omdat ze wisten dat ze dat ontvangen hadden. Dat het iets van hun was. Nou, misschien hebben jullie wel gehoord van Florida dat er nu een genezingsopwekking is. En dat God heel veel wonderen en tekenen doen. Nou, het leuke is dat Bettine en ik gaan daar zaterdag, hopen we daar al te zijn. Dat is volgende week. Dus daar gaan we heerlijk heen. En 2 weken geleden wisten we dat nog niet. Maar gelukkig is het op ons pad gekomen. Gelukkig had ik nog geen vakantie aangevraagd op mijn werk. Dus op mijn werk zaten ze al te zeuren van wanneer kom je nou met je vakantie. Maar misschien was dat al hier nodig, dat weet ik niet. Maar we gaan daar gewoon heen en we gaan heerlijk... we zijn er 3 weken, dus we gaan daar gewoon genieten. Het leuke is dat Pastor Heijn, die gaat naar Amerika, maar hij gaat dus ook een aantal dagen daarheen. En nu is het zo dat hij heeft natuurlijk 2 jaar in Amerika op een bijbelschool gezeten. Zijn vrouw is Amerikaanse, zijn familie grotendeels is Amerikaans. Dus hij heeft iets met Amerika. En dan praten we wel eens met elkaar en dan zegt hij van, ja Henry, je moet eens een keer meekomen naar Amerika. Dan laat ik je daar alles zien en waar ik gewoond heb en alles. Dus hij is daar enthousiast over. Maar dan zeg ik, ja ik weet niet wat ik daar moet doen en... ik heb dan wel eens foto's gezien van Broken Arrow. En ik vind die natuur niet zo boeiend daar. En voor mijn gevoel niet zoveel te beleven. Dus ik zeg, wat moet ik daar dan doen? Als ik dan naar Amerika ga, dan ga ik wel naar de bergen of zo. Of Alaska of zoiets. Dat lijkt me wel leuk. Maar ik zeg tegen hem, blijf het gewoon vragen. En misschien komt het dan wel een keer. Maar hij heeft het echt wel, echt wauw. 4, 5 keer per jaar zegt hij dat heel serieus. En dan moet ik echt mijn best doen om mijn grenzen te stellen. Dat ik me niet laat overhalen. Ik trek me niet. Maar het was leuk. Ik heb ze dus afgelopen maandag, dinsdag, heb ik ze naar het vliegveld gebracht. Zaten we in de auto en dan zegt Charlene tegen Hein van, geweldig hè, dat God heeft nou je gebeden beantwoord. Dus dat had ik ga naar Amerika. Toen zeg ik van God staat natuurlijk te denken van, wat moet ik doen om Henry daar te krijgen? Laat ik maar een opwekking sturen in Florida. Dus dat is de enige reden dat hij komt. Dus dat is een grapje, hè? Oké. Ja, straks krijg je mensen. Oké. Maar ja, dat is ook de enige reden dat ik denk van, nou, dan is het voor mij wel interessant. En ja, Florida is natuurlijk ook fantastisch. Dus we gaan ook gewoon wat dagen natuurlijk geweldige leuke dingen doen. Maar dat is wel een reden voor mij te zeggen, ja, daar gaan we gewoon naartoe. Maar het leuke is dat, ja, nou ja, ik vind het geweldig om via televisie naar dingen te kijken en zo. En ook op het werk. Het geeft mij nieuwe ingangen om dingen te zeggen. En toen ik op de Bijbelschool zat, 10 jaar geleden, toen ging ik wel eens liften vanuit Barneveld, waar zat, naar huis liften of naar de stageplaats. En dan vragen mensen aan je van, wat doe je? Ja, ik zit op een Bijbelschool. En dan heb je dus direct een gesprek over het geloof. En dat was altijd geweldig, want dan kon je direct gaan getuigen en alles nog wat. Maar ja, als ik nu zeg, wat doe je? Dan zeg ik, ja, ik werk in ieder geval. Ja, dan kan ik niet, dan is het weer wat moeilijker om mensen te bereiken, om ja, iets over God te vertellen. Maar nu zeggen ze natuurlijk weer, dat doen ze met jullie ook, heb jij je vakantie al gepland? Waar ga jij heen? Ik zeg, ja, ik ga naar Florida en wat ga je dan doen? Ja, dan ga ik natuurlijk vertellen dat er een soort opwekking is dat God daar dingen doet. Dus ik heb nou heel wat gesprekken al, ja, een hele pauze dat ik daarover kan praten. En dat een collega van mij die zegt dan van, nou, Henry, straks ga ik weer met jou eten. En dan gaan we verder waar we gisteren mee bezig waren geweest. Dus dat is gewoon heel leuk. Maar nou, dan zegt mijn leidinggevende en die zegt van, nou Henry, als je dan terugkomt, dan moet je maar bidden voor mijn hooikoorts. En, een andere collega, ja, die heeft heel veel last van zijn rug gehad. Ook ja, zelfs een keer 2 maanden thuis moeten zitten, heel frustrerend. En nou, met hem heb ik dan heel wat gesprekken erover. En dan ben ik gewoon aan het werk en dan loopt hij langs. Hey Henry, als je daar bent, wel aan mijn rug denken. Dus, maar ja, dat is heel leuk, heel natuurlijk loopt dat. En nou, inderdaad, als ik terugkom, dan ga ik natuurlijk met ze bidden. Maar dat is gewoon even een tussenpaadje, wat leuk is. Dan wil ik nog 2 teksten met jullie bekijken. En dat is Markus 16. Markus 16, vers 17. Markus 16, vers 17. Daar staat. Vanaf vers 15 noemen. En hij zeide tot hen: gaat heen in de hele wereld, verkondig het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. Maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Even een aantekening. En verkondig het evangelie aan de ganse schepping. Dat is even belangrijk. We kunnen alles doen voor deze wereld. We kunnen sociale instellingen oprichten om de wereld te bereiken. Maar als het evangelie niet verkondigt, kan er niemand gered worden. Dus je kan alleen maar door het evangelie gered worden. En dat wordt ook overal door Jezus in de grote opdracht verteld. Het evangelie moet verkondigd worden. En het is een kracht Gods tot behoud. De enige kracht Gods tot behoud die er is, dat is heel simpel. Het is een aanstoot voor iedereen. Het is een aanstoot voor mensen op straat. Want ze willen liever misschien iets leuks voor je krijgen of wat dan ook. Maar het evangelie is de kracht Gods opbouwt. Vers 17. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen, dat zijn wij, volgen. In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven. En nieuwe tongen zullen ze spreken. Slangen zullen ze opnemen. En zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Op zieken zullen zij de handen leggen. En ze zullen genezen worden. En dat is leuk, hè. Je kan vaak ook bijbelteksten als het ware zien van, er zitten heel veel profetische elementen in. Dat laatste stukje van, op zieken zullen zij de handen leggen en ze zullen genezen worden. Dat is niet alleen een belofte of zo, het is profetisch. Jezus wist al dat dat ging gebeuren. Die zag dat al voor zich uit, dat gelovigen die in hem geloven, op zieken de handen zouden gaan leggen en dat ze zouden gaan genezen. En dan wil ik met jullie nog eenmaal bekijken vers 20, hetzelfde stukje. We moeten natuurlijk kijken wat ze ermee gedaan hebben, of het inderdaad wel werkte. Vers 20. Doch zij gingen heen en predikten overal. Terwijl de Heere medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen die hierop volgden. En het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij een soort genezingshype hebben. Het is goed dat we dat goed begrijpen. Dat alles gaat om genezing en dat wij natuurlijk dat spectaculair vinden. Het is spectaculair en het mag ook spectaculair vinden. Maar het is bedoeld dat God zijn woord wil bevestigen. Dat hij de glorie er krijgt. En inderdaad, God wil dat mensen genezen worden. Met ontferming is hij over zieken bewogen. Het is dus niet alleen voor zijn eigen glorie. Dat is ook weer een religieuze gedachte van ons. Jezus genas de mensen omdat ze het nodig hadden. Hij zei nooit van, hoe moet je mij geloven of zo. Nee, ik ga me alle genezingsverhalen doorkijken. Hij genas gewoon mensen omdat hij van ze hield. En hij wilde gewoon ze genezen zien. Maar dat is wel goed om er een balans in te zien. Maar het evangelie moet gepredikt worden. En God wil dat woord bevestigen. Als je woorden niet bevestigd worden, dan waar is je kracht. En God heeft het gewoon, zijn reddingsplan zo bedoeld. Dat wij allemaal in de wereld zouden gaan en zouden getuigen van hem. Maar dat ook wonderen en tekenen ons zouden volgen. En ik wil jullie gewoon allemaal bemoedigen en aansporen om opnieuw vrijmoedig te zijn. Om opnieuw voor zieken gewoon je handen erop te gaan leggen. En voor ze te bidden dat ze zullen genezen. En wat ik al zei, we moeten de dingen grijpen van God. En er staat ook zo'n tekst van dat een bezeten jongen kwam bij Jezus. En de discipelen hadden die de demon niet kunnen uitdrijven. En dan vroegen ze, hoe kan dat nou? En dan zegt Jezus, door hun ongeloof. Even later zegt hij van, dit geslacht vaart niet uit door bidden en vasten. En dan natuurlijk is de vraag, moeten we met z'n allen gaan bidden en vasten, dat de oplossing is. Maar ik geloof dat Jezus heel duidelijk zei, door hun ongeloof hebben ze het niet kunnen uitdrijven. Dat is de reden. Maar waarom staat er dan dat van het bidden en vasten? Nou, ik geloof als je bidt en vast, dan ben je in Gods tegenwoordigheid. Dan leer je hem kennen. Dan weet je wie je bent. Dan verdwijnen alle ongelovige gedachten en dingen om je heen. Zoals we er net in Gods tegenwoordigheid waren. Alles verdwijnt om je heen. Zorgen en dingen. En daarom is het zo belangrijk om te bidden en te vasten en bij God te zijn. Want dan ben je één met hem en dan ontbreekt het niet aan alles. Dan kan je mensen genezen. Laatste tekst, dat is Johannes 14, vers 12. Als ze die nog niet gehad hadden, maar dan gaan we even kijken. En er staat, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen, en groter nog dan deze, want ik ga tot de Vader. Ik heb erbij gezet, voorwaar, ik zeg u, Henry en Bettine, die in mij geloven, de werken die ik doe, dat heb ik erbij gezet. Dat geldt voor mij en dat geldt ook voor jou, je kan je naam erbij zetten. Dit is een tekst voor jou. Jij gelooft in hem en de werken die Jezus deed, die zal jij ook gaan doen. En dit is een uitdagend woord wat Jezus gewoon gegeven heeft aan ons allemaal. Hij wil je ermee prikkelen, mee aansporen. En dan staat er een grotere nog dan deze. En dat heeft niets met hoogmoed te maken, want jij kan helemaal niemand genezen. Je kan nog geen vlieg genezen. Maar Gods genezende kracht kan wel mensen genezen door jou heen. En als de Heilige Geest in jou werkt, dan kan hij dat wel doen. Dus ik wil jullie gewoon nogmaals aansporen. Ga daar opnieuw weer in staan. En het is nu ook met die opwekking. Dat is heel gek dat er wordt gezegd van er gebeuren nou nu opeens gewoon dingen die daarvoor niet gebeurden. En dat kunnen we ook soms niet allemaal uitleggen. Maar het is jammer om als God beweegt om dat voorbij te laten gaan. En het is ook in ons in andere bindingsdiensten. Soms speel je dezelfde liederen, doe je dezelfde dingen. Maar opeens is Gods tegenwoordigheid er op een andere manier als anders. En het is belangrijk om te kunnen onderscheiden wanneer God dingen doet. En om met God mee te gaan. En het niet voorbij te laten gaan. Dus, en ik geloof dat als we allemaal een honger hebben. En ons opnieuw uitstrekken daarna. Dat Gods heerlijkheid meer en meer in ons midden kan zijn. En dat meer en meer dingen kunnen gebeuren. Tot eer van zijn naam. Voor zijn glorie. En dat de hele wereld zal weten dat hij koning is. En dat wij zullen zien zijn koningschap. En tot eer van zijn naam. Ik wil met jullie bidden. Dank u wel, Vader, dat u zo fantastisch bent. Dat u onze koning bent. U bent onze schepper, Heer. En uit u zijn wij, Heer. Door u leven wij, Heer. En tot uw eer leven wij. Heer, we willen opnieuw hier zijn, Vader. Om te zeggen dat we van u houden. En we willen met u leven, Vader. Zet ons opnieuw in vuur, Vader. Om met u te leven. Vader, we willen gewoon een moment nemen om onszelf over te geven aan u. willen gewoon een moment nemen, Vader, om ons, over te geven aan u. Gewoon een paar minuten. wel, Vader, dat u ons verkwikt. U verkwikt ons nu, Vader. Vader, waar moeite is, Vader, daar verkwikt u. U beurt ons opnieuw op, Vader. Dank u wel daarvoor. Vader, het is zo goed om in uw tegenwoordigheid te zijn. We willen gewoon erkennen dat u bent God. U bent Heer, Vader. We willen leven voor u. Ja, alle dingen waar we ook mee bezig zijn, willen we bij u brengen. De dingen die ons natuurlijk in beslag nemen. Heel alles aan uw voeten neerleggen. Heel onze zorgen, de dingen die ons misschien pijn doen, de dingen waar we mee zitten. We willen het neerleggen bij u. En we willen u uitnodigen om onze trooster te zijn. Om ons opnieuw te vervullen. U bent het beste deel. U bent het beste wat ons is overkomen. Amen.